Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Wel een historische uitzending natuurlijk. De val die we al wekenlang zagen aankomen. Is ik werd dus toch beschuldigd door luisteraars dat ik dus opruiende taal en zo
ja,
opeen.
Ja,
je hebt je wel extra netjes aangekleed.
Had ik gisteren ook al. Ik dacht, als het dan valt, dan wil ik ook wel... Dan is het,
Dan kom je in beeld en dat is je doorbraak als journalist
ja,
misschien.
Ja, moet je natuurlijk...
Moet je
het, lijkt me heel leuk om dat Rutte dan aankondigt... Nou, het kabinet... Dan gaan we ontslag inbieden bij de koning. Dat dan de eerste vraag is. En die avondklok?
Maar die komt er toch wel, hè?
Ja, dat zal wel, ja.
Op zijn knietjes heeft hij erom gesmeekt.
Nu geen taboes. Geef ons nou de kans om dat OMT-advies te wegen wat we krijgen. Dan komen we bij jullie terug wat we gaan doen. En doe alsjeblieft nu geen uitspraken vandaag. Dat is mijn enige vraag aan de Kamer om weer deuren dicht te gooien.
En bovendien, als we demissionair gaan,
dan kan de avondklok er ook nog wel vanaf.
Hoef je ook geen rekening meer te houden met D66.
Oh, ja.
Maar goed, die zijn toch al gedraaid. Goed, heb je inmiddels geluid?
Ik heb op één oor geluid, dat is al heel wat.
Oh.
Ja. Vandaag heb ik een beetje een rechtsbias in mijn oor.
Wat ben jij een bofkont, Thomas? Je tweede week in Den Haag en het kabinet valt.
Ja, dat is wel bijzonder, ja. Maar dat maakt het ook weer heel overweldigend. En dat moeilijk is om in te schatten wat nou, hoe uniek dit nou is.
Kun je het wel aan?
Jawel. Ik sprak van de week een collega journalist en die zei... Besef even, dit blijft niet zo. Dus straks wordt het echt weer een
over
keer...
Over 2 weken vallen ze niet opnieuw.
Nee, dus geniet hier nou van.
Nou, weet je, Balkenende heeft natuurlijk 3 kabinetten zien vallen. Dit is al Rutte's tweede kabinet dat sneuvelt. Van de 3. Dus als hij nu nog door wil, dan die 4 die ga je misschien ook nog wel meemaken.
Ja. Hey, voor we al helemaal in de podcast verstrikt geraakt zijn... laat ik het sowieso even zeggen. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis, Nieuwsroom Den Haag... voor vrijdag 15 januari. Gaan wij het inderdaad hebben over het kabinet dat gevallen is. Iedereen denkt dat vanmiddag gaat gebeuren. We nemen het op in de ochtend op vrijdag.
En zoals u weet hebben we in het kabinet over de reactie op het rapport Ongekend Onrecht. En dan komen we binnenkort met een reactie, dus daar wil ik even bij laten.
Ja. Dat wordt, denk ik, echt een heel gedegen inhoudelijke reactie op alle aspecten.
Ja, daar gaan we natuurlijk nog een keer over praten in het kabinet.
Nee, daar ga ik niet op vooruit lopen. Eerst gaan we als kabinet reageren.
Of moeten we het nog over andere dingen hebben in deze podcast? Er was weer een coronadebat. Er is gesproken over... Over Lodewijk Asscher. Die is teruggetreden als lijsttrekker, inderdaad. Er zijn heel wat andere zaken nog buiten de val van de regering mogelijk.
Moeten we het net doen?
Moeten we het daarover hebben? Of doen we gewoon.
We kunnen het ook net doen, net als de kranten. De dag na de Amerikaanse verkiezingen altijd. Dat de ene kant van de krant is een voorpagina voor als de ene kandidaat gewonnen heeft. En de andere kant is een voorpagina voor als de andere kandidaat gewonnen heeft. Dat we 2 varianten opnemen. Nee, dat is gekhuis. Nee, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, toch, Sophie?
Dat is wel waar we allemaal op wachten. En wat wij eigenlijk al wekenlang roepen, volgens mij ook in deze podcast.
En afgelopen week hebben we dat al voorspeld in deze podcast.
Je zit dus heel langzaam, zag je die val aankomen. Die is eigenlijk ook een beetje zo voorbereid. We worden al een beetje gekneed door Rutte deze week in de persconferentie.
Onvermijdelijk hoor je ook overal. Hè? Dus het zou een hele rare manoeuvre zijn. En het zou echt een heel knap zijn als het niet valt. Eigenlijk.
En eigenlijk gaan we dus ook door demissionair. Dat scenario ligt al helemaal klaar. Hè? Dat we dan gewoon doorgaan met het coronabeleid.
Maar wat is daar dan gebeurd? Want 2 weken geleden heb ik onze premier nog horen zeggen... nee, we moeten eerst aan die ouders gaan werken. Volgens mij heeft nog niemand van die ouders die 30.000 euro al echt overgeboekt gekregen. Dus datgene wat ze gingen doen, hebben ze nog niet af. En in die afgelopen 2 weken is er toch ook bij de premier kennelijk... en bij een heel aantal ministers het besef ingedaald, denk ik dan maar... dat ze toch moesten aftreden, ook al wilden ze het eigenlijk niet.
Nou, ik denk wel dat de val van Lodewijk Asscher, die zelf dus opstapt, dat nog even het setje was zo over de rand van de afgrond.
En ik hoop vurig dat op 17 maart de sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.
He, want nu Asscher weg is, dat die een van de grote gezichten was van de toeslagenaffaire, hij neemt zijn verantwoordelijkheid.
Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen.
Dan kun je eigenlijk niet blijven zitten als Rutte en Hoekstra en Wiebes. Dan moet je daar een antwoord op formuleren. Dus Rutte had nog wel een beetje de regie eerder deze week, vorige week. Maar nu wordt het wel vrij onmogelijk om door te regeren.
Maar het terugtreden van Asscher is van gisteren, van donderdag. En ik had het idee dat wij op woensdag in de podcast, Sophie, al het over het aftreden op vrijdag hadden. Dus dat was voor het terugtreden van Asscher. Dus dat kan niet. Ja, vandaag is misschien een soort de regering daarmee schaakmat gezet. Van u kan nog maar één kant op.
Ja.
Maar daarvoor was dat ook al de beweging die gemaakt werd.
Hij lekte dus zelf in die persconferentie.
Ja, precies.
Als
in de persconferentie zei hij, we gaan dat precies. We kunnen gewoon demissionair zijn en dan coronabereid kunnen we missionair blijven.
En ja. Als je goed luistert naar de quotes die Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hebben gegeven de afgelopen twee weken, dan hoor je daarin dat zij openlijk hun twijfel uiten, moet dit kabinet wel door?
En een herstel van vertrouwen, burger in de overheid. Ik denk dat dat een grote opdracht is voor een ieder in de politiek en het openbaar bestuur. Dit gaat om mensen. Wij doen dit allemaal voor mensen. Het systeem is niet heilig, mensen.
En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk gegeven geweest, denk ik, wat extra druk heeft gezet op Rutte. Waarom dit nu gebeurt.
Zijn eigen regeringscoalitiepartijen.
Ja, gewoon ja, die openlijk. Kaag had je ook een
ik
paar
keer
voor
Ik heb hem vaker gesproken. Ik heb het ze een paar keer gevraagd. En dat gaat openlijk over politieke consequenties. Zij vinden dat die er moeten komen. Ja. En dan is er eigenlijk natuurlijk maar één goed antwoord op. En wat ook wel interessant is dat je ziet dat de pers en ik zelf ook al wekenlang het spelletje spelen van, gaat u aftreden? Kan het kabinet aanblijven? En dat wordt natuurlijk ook, hoe vaker je het vraagt, ja. Dat zag je ook bij Asscher, die heb ik het ook een aantal keer gevraagd, wordt ook bijna een self-fulfilling prophecy.
Voel je daar verantwoordelijk voor? Als je het zo beschrijft? Ja, niet dat je het in je eentje gedaan hebt. Maar
nou, ik denk dat ik heb altijd gedacht dat er een hele goede reden is om hier dus op die vraag op tafel te leggen. Als de fundamenten van je rechtsstaat worden aangetast en als burgers verpletterd zijn.
Dus als er dan geen overtuigend antwoord komt van die minister of partijleider van de Partij van de Arbeid, dan blijf je die vraag gewoon net zo lang herhalen tot er wel een goed antwoord komt, wat dat ook is.
En er zijn ook kabinetten om minder afgetreden. Hè? Als je kijkt naar wat er eerder is gebeurd, Rutte 1, hè? Een beetje ruzie met de PVV.
Oh ja, natuurlijk.
Balkenende, ruzie met de LPF, Uruzgan, Ayaan Hirsi Ali. Maar dit is wel zo fundamenteel dat die mensen zichzelf in de spiegel moeten kijken. Dus ja, natuurlijk, misschien voel ik me een beetje verantwoordelijk, maar ik denk wel dat hele terechte vragen zijn geweest.
Niet schuldig, wel verantwoordelijk.
Van, wat is uw antwoord hierop? En zoals je zegt, er is nog geen antwoord, ook inhoudelijk niet, daar moeten we het ook over hebben, voor die ouders. Dat krijgen we als het goed is vanmiddag, vanavond. Extra geld en betere informatievoorziening.
Die €30.000 die krijgen ze en daarna als ze meer recht hebben, nog meer. Nee, dat is de eerste aanbetaling.
Ja. En wat ook wel belangrijk is, denk ik, is nog voordat het rapport Ongekend Onrecht uitkwam, die ochtend lekte er al het een en ander. En toen zag ik al wat journalisten die zeiden, nou, als klopt wat hier uitgelekt is, dan moet het serieus gaan hebben over de val van het kabinet. Dus dat was eigenlijk nog voordat we überhaupt wisten wat erin stond. Dus ging het al rond in de wandelgangen in Den Haag, val kabinet.
Eigenlijk beschrijf je nu dat de regering nog best lang is aangebleven.
Nou, eigenlijk wel,
daarna.
Ja.
Er zijn mensen die zeggen dat bijvoorbeeld Asscher wel rijkelijk laat tot de conclusie is gekomen dat hij eigenlijk toch niet kon aanblijven.
Had hij ook die avond kunnen doen, hè?
Had hij eigenlijk eerder kunnen doen. Hij heeft er ook over nagedacht in de kerstvakantie. Maar zelfs na de kerstvakantie dacht hij nog dat hij er wel mee weg zou komen. Dus ze hebben heel lang gewacht hiermee. Dat ben ik wel met je eens. En dat viel toen als een bom, sloeg dat echt in de Tweede Kamer. Weet je nog, die sfeer die daar was. Dat kwam zo hard aan. En ook in de fracties, hè, in de fractievergaderingen van al die politieke partijen. Ook in de coalitie. CDA, hè, Pieter Omtzigt. Het sloeg in als een bom. En dat was eigenlijk al wel vanaf het begin, kon je inderdaad voelen dat er maar één echt antwoord zou kunnen zijn.
Ja, en dan mocht ik op jou vragen, wat is hier veranderd? Wat waarschijnlijk ook meespeelt, is dat achter de schermen waarschijnlijk het beeld is ontstaan dat mocht het aankomen op een motie van wantrouwen in het debat, dat het kabinet het gewoon niet overleeft.
En dus, dat wil je voorkomen.
Ja, dus dan maar zelf doen. Dat denk ik, hoor.
Er is ook nog een motie van wantrouwen van Jesse Klaver. Dat zou natuurlijk
die van Geert Wilders kan je voorspellen. Die van Jesse Klaver is aangekondigd van de week.
Het zou beschamend zijn, denk ik, voor Rutte om weggestuurd te worden. Hè, met een motie van Jesse Klaver. Dat wil die natuurlijk voorkomen. En ja, die kans is reëel. Volgende week, denk volgende week woensdag. Dan gaan we het inhoudelijk hebben over wat hier straks op tafel ligt. Hoe we dit gaan voorkomen dat dit nooit meer gebeurt.
Gaat dat ook gebeuren als de regering vandaag op vrijdag zegt... Dames en heren, we hebben erover nagedacht... Dit was het.
Dat debat moet wel doorgaan.
Dat debat gaat toch gewoon door.
Natuurlijk, ja. Ik denk, kijk, als ze demissionair worden... en dan gaan ze naar, dan moet Rutte naar de koning. Ik weet niet, morgen misschien. Om zijn ontslag aan te bieden, lijkt me morgenochtend of zo. Dan vervolgens blijf je demissionair.
Sorry. Lange dag.
Op coronabeleid, hè? Dus dat hebben we eigenlijk al aangekondigd. Corona moet doorgaan, de bestrijding, vaccinatie, et cetera. En de toeslagenaffaire. Dat zijn natuurlijk twee dossiers die absoluut wel door moeten gaan. De Tweede Kamer kan ook beslissen om andere onderwerpen voor te zetten... die cruciaal zijn. Bijvoorbeeld de verdere uitwerking van het pensioenakkoord.
Volgens mij alles mag in principe door blijven lopen. Tenzij iemand zegt, nee, hier gaan we het niet meer over hebben... want dat vinden wij nu politiek gevoelig liggen. Ja. En dan is dat geblokkeerd daarmee.
En als nu de coalitie het eens wordt vandaag in de ministerraad... dat we er een punt achter zetten... dan kunnen we het daarna wel weer eens worden ook... over de belangrijke dossiers die er nog liggen.
Twee, drie.
Voor de komende, nou ja, het kan 9 maanden duren, hè?
Even zien, wat betekent het voor de verkiezingen? Als nu, stel dat morgen het ontslag aangeboden wordt aan de koning... is 17 maart dan nog een redelijke termijn voor verkiezingen? Hoe moeten die dan naar voren?
Ik denk dat we sowieso eigenlijk niks kunnen zeggen over de verkiezingen. Hè? Want Rutte en Ollongren willen allemaal dat die sowieso doorgaan op 17 maart. Ja. Maar dat hangt af van de Britse variant van het virus. En hoe die zich verder ontwikkelt. Hè, dus ik zou eerder zeggen naar voren.
Je hebt eerder over naar achter schuiven in plaats van naar voren.
Ik zou zeggen naar achter schuiven lijkt me een reëler scenario... dan naar voren schuiven. Dus,
okay.
Maar dat is dus wel de wereld waarin we nu leven. Hè? Corona met hoofdletters.
Ja.
Dat domineert alles. En uiteindelijk is dat dan ook misschien de redding van Rutte... die gewoon hup weer doorgaat en
bam,
de staatsman zal uithangen.
Ik zal nog even denken aan het begin van deze week. Hadden we een coronadebat. En toen zag je ook al, was mijn idee... misschien het begin van het einde van de regering. Iedereen was een beetje duf in het coronadebat. Er gebeurde niet zoveel. Dus je hebt altijd zo'n eerste termijn van de Kamer. Dan komen al die woordvoerders die komen een verhaaltje houden. En dan vallen ze elkaar meestal aan. Dan komen er debatjes, kleine interrupties, grote interrupties. Zeker, want ze krijgen er iets van 5 minuten of 6 minuten vaak. En het stuk van Geert Wilders is vaak wel een uur. Omdat er met hem af door alle oppositieleiders en coalitiefracties met hem gesproken moet worden. Dat gebeurde helemaal niet. Iedereen hield zijn verhaaltje van 6 minuten. En dan kwam de volgende. En dan, er waren wel een paar interrupties.
Er waren wel een paar leuke debatjes over het vliegverbod. Vanuit Groot-Brittannië en de avondklok natuurlijk. Die dan mogelijk volgende week wel
aan de ministers
zou worden ingevoerd.
In de reactie van de regering. Maar onderling was iedereen... waren ze duf of murf gebeukt of moe? Terwijl het is het begin van het jaar.
Ja, maar ook omdat 's ochtends was die technische briefing geweest. En daar hadden Ernst Kuipers en Jaap van Dissel... die hadden daar een verhaal gehouden. En je hebt ook de technische briefing gekeken.
Ja.
En ik sprak later ook wat Kamerleden. En daar werd je wel somber van wat daar gezegd werd over die Britse variant. Hè. Als dat in Nederland net zo exponentieel gaat groeien als in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dan kan ons zorgsysteem dit absoluut niet aan. Dan moeten we denken aan draconische maatregelen. En ik denk dat dat echt een impact gemaakt heeft. Dat verhaal van Jaap van Dissel daar, 's ochtends. Dat verhaal heeft hij natuurlijk eerder al gehouden bij de burgemeesters. Dat heeft hij eerder gehouden op het Katshuis. En nu dus nog een keer voor die Kamerleden. En ik denk dat dat serieus een rol heeft gespeeld in waarom dit debat wat matiger van toon was. Iedereen was het er wel mee eens dat die lockdown met 2 weken of 3 weken verlengd is.
Ja, dan zit je eigenlijk weer in een situatie, net als vorig jaar, in het voorjaar, dat je ook als oppositie een beetje buitenspel wordt gezet door dat coronavirus, hè? Door dat nieuwe virus waar we eigenlijk zo weinig van weten. En dan durf je natuurlijk niet de verantwoordelijkheid te nemen. Zoals het eerder ging, doe de horeca weer open.
Ja, dan krijg jij de schuld. Nee, dat kan je nou eigenlijk niet roepen.
Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar er waren ook wel wat analyses bij de patatbalie van journalisten en woordvoerders. Dat het vuur er ook wel een beetje uit was. Misschien dat sommige mensen zich ook wel realiseerden dat het de laatste debat was. Hè, laatste
het is over. We zijn op weg naar verkiezingen, maar ja. Het is ook echt klaar.
Nou, dat was nog een momentje
dit kabinet, althans een missionair.
De debat tussen Jesse Klaver en Hugo de Jonge, die zijn ontzettend interessant. Jesse Klaver gaat er echt 3 keer op rij nu. Ging er vol met gestrekt been in bij de Jonge. Dat was op het einde nog wel even dat ik dacht, oh, we hebben weer vuur. Het is weer, ja, het is nog steeds.
Hoeveel van die grote vaccinatie-priklocaties gaat u neerzetten? Ja. Ik wil weten hoeveel u er gaat bouwen. En had hij weer geen antwoord. Nee.
De heer Klaver.
Ja, we hebben het hier in december over gehad. We hebben het hier in het vorige debat over gehad. En ieder debat tot nu toe krijg ik niet te horen hoeveel extra locaties er voor de GGD zijn. Behalve dat de GGD ermee bezig is.
Ja, daar wordt aan gewerkt. Voorzitter, ik vraag toch echt aan de heer Klaver om daar ook begrip voor te hebben. Dat ook werk in uitvoering is.
Dan draait hij er een beetje omheen. En dan, vorige keer was het die ongelooflijk. Hè? U moest eens weten hoeveel werk er verzet is. En nu was het weer.
Je motie merkt van wantrouwen hè, van de PVV, die ook behoorlijk hard aankwam.
Je merkt dan toch dat zo'n jongen nog steeds wel daar geïrriteerd van raakt. Ook al was het. Je zegt, er zat geen vuur in, maar ja, als je daar zocht, dan zag je wel af en toe een vlammetje.
Ja, het is vooral in het eerste stuk van de Kamer, waarin helemaal niets gebeurde.
Nee klopt.
Ja, ja. Bijna helemaal niets.
En toch vond ik het moment dat Rutte eigenlijk smeekte aan de Kamer om geen dingen nu al te blokkeren die we straks misschien nodig hebben.
Het gaat over de avondklok, hè?
Over de avondklok, precies. Dat is toch wel interessant. Dat Rutte zegt, jongens, alsjeblieft, ga nou niet nu moties aannemen en doen om dit. Want laten we nou even afwachten. Dat is toch best opmerkelijk dat de premier. Hij geeft zichzelf dan echt een beetje bloot. Van, jongens, alsjeblieft.
Ja, maar het is ook typerend voor zijn rol nu, hè? Dat hij eigenlijk zegt, ook tegen de oppositie, hou je koest.
Ja.
Het is ook jullie verantwoordelijkheid. Maak het niet politiek. En dat hebben we eerder gehoord in deze crisis. Hè? Vorig jaar.
Dat was aan het begin van de eerste golf.
We zijn eigenlijk terug bij af.
En, Mark,
politiek hebben gezien. We er iets van geleerd?
Nou ja, dat is ook een goede vraag. Maar, en ja, toch wel misschien wat ook ervoor zorgde dat er geen vuur was in dit debat. Lodewijk Asscher ontbrak.
Ja.
En die zorgt wel vaak in coronadebatten. Als hij begint, dat zei je van de week nog, als hij aan het woord is,
dan wordt iedereen even stil.
Dan is het toch wel. Ja, want hij wist toch vaak precies dat puntje aan te snijden in de coronaproblematiek waar het kabinet nog moeite mee had. Of waar het schuurde. En dat ontbrak nu wel. Lilian de Ploemen, die deed dat niet. Niet op de manier zoals Asscher dat deed.
Als je dat nu zo zegt, dan moeten we het misschien ook even hebben over de opvolger van Asscher. Want er gaat natuurlijk het gerucht dat Ploemen gaat worden.
Heel mooi bruggetje dit.
Ja, dat is heel professioneel gedaan door mij. Hè? Vind je ook niet? En zo door te benoemen maken we het nog beter.
Ik heb nog haar biografie zitten lezen in de kerstvakantie. Dus,
de deur naar de macht.
De deur naar de macht. En ik twitter van de week. Ik twitter niet zo vaak. De deur staat open. @Lilian Ploemen.
Als we dan zeggen, met Asscher wordt het vuurwerk in de Kamer. En met Ploemen bleef het een beetje mat. Gaan ze bij de PvdA dan met Ploemen de oorlog winnen?
Ja, maar Nederland stemt niet op iemand die heel goed kan debatteren in de Tweede Kamer. Nederland stemt op iemand, als het goed is, waarvan ze zeggen, die heeft een visie en een plan en een beeld voor Nederland waar ik achter sta. Dus toch?
Maar je moet het wel kunnen verdedigen in de Kamer.
Dat is zeker waar. Maar dat kan Ploemen ook wel. Alleen, dat is toch een ander soort die beter dan Lodewijk Asscher.
Ja, maar misschien is het ook wel een goede leider, hè, die ruimte geeft aan de fractiegenoten. Maar ik moet wel zeggen, hè, als je de reacties hoorde, ik stond gisteren met Ariep in de wandelgangen. Ze waren zo in shock en eigenlijk ook nog niet helemaal klaar voor het antwoord op de vraag van wie moet het dan gaan doen. Ariep staat op 2, Ploemen staat op 3. Maar ik zet toch wel mijn fles wijn op
2 van de kieslijst. Hè? Als volgorde van wie het misschien gaat worden.
Ja. Nou ja, en daar is toch het meest opmerkelijke. Is dat Ariep gisteren, toen jullie haar troffen op de wandelgangen, niet meteen zei, ik ga het niet doen.
Eerst even verwerken dat wij een hele fijne collega nu eigenlijk gedwongen is afgetreden. Ik heb heel veel fractievoorzitters meegemaakt. En ik vind hem echt allerbeste. Het is ongelooflijk leuk en fijn. En hij geeft iedereen de ruimte, ook in de fractie. En het is gewoon heel naar dat hij nu daarmee stopt. En dat vind ik eigenlijk al erg genoeg. Maar wat daarna gaat gebeuren, dat weet ik allemaal niet.
Ze zei niet, ik ga het niet doen, maar ze was wel heel boos over hoe dit was gegaan en dat Lodewijk de Asscher de allerbeste was van de hele wereld.
Ik vind het gewoon heel naar dat op die manier is gebeurd. En ik weet ook dat het binnen de partij niet door iedereen wordt gewaardeerd. En ik vind ook dat we zuinig op elkaar moeten zijn. Niet alleen in de samenleving, maar ook naar elkaar.
Maar zij wil eigenlijk natuurlijk Kamervoorzitter blijven, hè?
Ja, dan kan ze toch gewoon zeggen, ik wil geen lijsttrekker worden. Waarom kan iemand niet gewoon zeggen, dat snap ik nooit. Ik wil het niet. Dat is toch niet zo moeilijk?
Abutaleb deed dat. Die zei dat ik ben niet beschikbaar.
Ja. Ja, Timmermans ook niet. We blijven ook niet zoveel over eigenlijk. Gijs van Dijk, we hebben nog gevraagd, maar die zit ook thuis met corona. Dat is de nummer 9 op de lijst. Maar die werd ook gezien een beetje als de kroonprins. Maar ik denk dat dat maar eens een vrouw moet worden. Want ik zat toch te kijken.
Waarom?
Op de geschiedenis van de PvdA. Er is nog nooit een vrouwelijk leider geweest van die partij. Politiek leider. Nou, Jeltje van Nieuwenhoven heeft het niet gehaald.
Nee, maar er zijn nu in elk geval 2 kandidaten. Dus, vrouwelijke kandidaten.
Laten we dat maar eens proberen. Ja, en of ze daar de verkiezingen mee gaan winnen met ploemen. Ja, waarschijnlijk niet. Maar ja, weet je hebt ook niet zoveel te verliezen. Als je op 11, 13 zetels in de peilingen staat en je hebt er nu 9.
Nou, ik kwam nog in dat ploemen toen als minister dat abortusfonds. Dat hebben we toen hier op BNR ook nog wel groot gebracht. Dat er heel veel positieve reacties over kwamen. Dat ze toen echt wel populair was in een soort van. In de vrouwenstroming in Nederland. Ja, volgens mij is dat zij best veel stemmen.
Zij is een groot feminist. Hè? Zij is ook van de hashtag She Decides. Zij kan een gevaar zijn, denk ik, voor Sigrid Kaag. Ook omdat zij natuurlijk een buitenlandse portefeuille ook heeft gehad als minister. Mm-hmm. Voor buitenlandse handel. Dus zij heeft best wel veel gemeen met Sigrid Kaag.
En ze is wat, dit is even een waardeoordeel, maar misschien wat warmer.
Ja, mm-hmm. En de dochter van de melkboer. He, dus mm-hmm. Niet van de elite, waar Kaag altijd een beetje van wordt beschuldigd dat ze te elitair is.
Ja, want Bloem waar is heeft de dochter van de melkboer gestudeerd? Niet een extra, denk ik.
Die heeft gestudeerd in Rotterdam.
Hier, dat bedoel ik.
Ja. En dat was een hele grote stap, schrijft ze in haar boek, voor de dochter van de melkboer.
Van het platteland naar Rotterdam. Ja, ja,
die ging studeren.
En even dat boek, hè, want ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb gisteren een paar passages eruit gelezen. Maar Sophie, dat het feit dat je zo'n boek in 2020 uitbrengt. Kijk, zij wist toen natuurlijk nog niet dat Asscher weg zou gaan.
Met de titel.
De deur naar de macht. Ja, dat leest als een sollicitatiebrief.
Ja, dat dacht ik dus. Toen ik tijdens de kerstvakantie dat boek las, dacht ik, die vrouw die wil premier worden. Of die wil leider worden. Dat was het gevoel dat ik erbij had. Als een soort open sollicitatiebrief. En dan valt dit nu wel echt heel. Ik weet niet, misschien hebben ze het er ook over gehad. Hè, achter de schermen met elkaar. Ja. Asje en Bloemen. En zou jij dan eventueel willen?
Ja. En ze schrijft dan ook van, ja, je hebt maar een paar procent nodig om echt verandering te maken. Want dat wil ze. Ze wil echt iets veranderen. Als het gaat om bijvoorbeeld de vrouwendebat. En wat ik wel aardig vond, een van de passages, die kan je misschien nog herinneren. Het gaat over de tas.
De loodgieterstas.
En dat vond ik heel aardig. Want dat was een van de stukjes die ik gelezen had. Dacht ik, dat gaat eigenlijk nog over de toeslagaffaire ook. Want zij schrijft dan, je krijgt als minister, als minister, krijg je iedere dag een tas mee naar huis. Maar de ambtenaren, verbeter me als ik er fout zit. Maar die de stukken en de conceptkamerbrieven. En al de ambtsbrieven van de ambassades in haar geval. Allemaal in die tas stoppen. En dat krijg je dan mee naar huis. En dat moet je dan lezen. En ze had als tip gekregen van Wouter Bos. Als je nou minister wordt, doe iedere dag de tas af. Oftewel, zorg dat je iedere avond gewoon die tas even leest. Dan is dat ook voor je eigen gemoedsrust goed. En zij vertelt dan dat ze, en dan er zit dan ook een soort van venijnig dingetje in dat ze zei, ik weet niet hoe mijn collega's het deden, maar ik las alles.
Ja.
En ik was een pietje precies als het ging om de kamerbrieven. Dat moest 100% kloppen. En goed, toen zij dat boek schreef.
Dat was ook een antwoord op de toeslagenaffaire.
Nou, wellicht ja. Want in de toeslagenaffaire hebben we natuurlijk gezien dat die informatievoorziening naar de Kamer niet altijd goed was. Dat Lodewijk Asscher wellicht een briefje hier en daar of een signaaltje hier en daar over die keiharde aanpak van de niet bestaande fraude. Dat hij die had gemist. Nou ja, als je dit leest, het is maar een kleine passage. Maar dan zegt ze eigenlijk, dat zou mij niet overkomen.
Ja, dat zegt ze eigenlijk, ja. En
dat schreef ze dus al voor het rapport.
Dat schreef ze al voor het rapport.
Als minister, toen schrijft ze ook, dan, ik ga de tas missen. Ze was eigenlijk zelfs aan gehecht geraakt. Aan die loodgieterstas. Ja, het is.
Ik mis mijn huiswerk.
En we hebben het nu wel over iemand die in Rutte 2 minister was, toch? Zeg ik dat goed?
Nee, dat is wel weer het nadeel van Bloemen. Die trouwens ook partijvoorzitter is geweest van de PvdA. Maar ook dus minister in het vorige kabinet. Waar Asscher dus juist verantwoordelijk was voor die toeslagenaffaire. Maar goed, zij was daar niet voor verantwoordelijk. Dus zij kan daar niet direct op worden aangevallen. Nou ja, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking.
Wat Kaag nu doet.
Dus dat is kennelijk een optrapje naar de macht.
Ja. Maar en dan daarna moeten we over ophouden. Maar ja, één ding wat ik me kan herinneren, toen ik net aankwam in Den Haag, 2,5 jaar geleden. Toen was Bloemen degene die tegen mij zei, Sophie, je mag alles aan me vragen. En als ik het niet mag zeggen, dan hou ik gewoon mijn mond. Maar ik zal nooit tegen je liegen. En dat was wel iets wat mij bijbleef. Want er wordt heel veel natuurlijk gespind in de wandelgang.
Is het, ja.
Het is een slangenkuil.
En zij zei, ik beloof je de waarheid.
Ik vertel je altijd de waarheid en anders zeg ik gewoon niks. Dat vond ik super fijn van die vrouw. Ik dacht, dat is wel klopt ook, een integer want dit kan ook, persoon.
Als je heel cynisch bent, kan dit ook een leugen zijn. Maar dat je gevoel klopt ook altijd. Klopt ook altijd voor jou.
Dat is door meerdere mensen aan mij bevestigd. Dus okay. Wie weet, wordt het nog wat? En in die campagne zal het PvdA natuurlijk ook CDA en VVD, dus Hoekstra en Rutte, die door willen, keihard kunnen aanvallen dat jullie lijsttrekker niet is opgestapt. U blijft gewoon zitten. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Asscher is weg. Maar Hoekstra en Rutte willen door. Dat wordt natuurlijk een campagnestrategie waar we nog wel meer van gaan horen de komende maanden.
Vanmiddag.
Weken.
Ja, als vanmiddag de regering of vanavond de regering inderdaad bekend maakt, dames en heren, dit was het. Is dan eigenlijk Hugo de Jonge, tegen wie heel veel kritiek is in de laatste weken, die misschien ook wel eens een keer zou moeten aftreden nog, is hij dan veilig ineens, omdat hij al demissionair is?
Ja, je zou natuurlijk denken dat het hem heel goed uit kan komen. Want dan heb je dat hele vaccinatiebeleid, waar toch veel kritiek op is.
Het stand enige wat doorblijft. Hij heeft de hele ministerraad heeft hij om hem te ondersteunen. Bij wijze van spreken.
Ja, dat lijkt een voordeel. Je kunt het kabinet niet meer wegsturen met een motie van wantrouwen.
Als ze weg zijn, kan je ze niet nog een keer wegsturen.
Ja, maar, er is een grote maar. Een minister die demissionair is, kun je wel wegsturen. Dat is namelijk gebeurd al eerder in de IRT-affaire, lang geleden. Hier is Banin.
Dat is jaren 90 of zo.
Ja, zoiets. En toen was ik nog niet in Den Haag.
Maar, ik ook niet. Hey, toen woonde ik nog niet in Den Haag.
Het mag. Je kunt, dus in theorie, dus dat is vervelend. Hè? Rutte, met ze kun je eigenlijk niet wegsturen. Niet zo makkelijk, maar Hugo de Jonge wel. Dus dat probleem is nog niet opgelost, hè, met de gele kaart en de motie van wantrouwen als het gaat om zijn beleid die hij vorige week aan zijn broek kreeg. Thomas, hoe zie jij die kansen?
Nou ja, dan moet het nu met het vaccinatieprogramma gewoon goed gaan. Dan moeten er nu geen hele gekke fouten meer gemaakt worden. En dan helpt het niet dat gisteren nog de huisartsen ineens weer op de trom gingen slaan van wacht even, het gaat niet goed.
Ja, wat zei hij ook weer? Hij is leugenachtig, hè?
Ja.
Hij komt zijn afspraken niet na.
We hebben afgesproken dat wij dat vaccin zouden krijgen. En nou zeg je toch, nee, we gaan het toch niet doen.
Ja.
Nou denk ik dat de jongen altijd wel naar eerder geweten handelt. Alleen dat hij soms wat onhandige fouten maakt. En dat hij ook een beetje nukkig kan zijn als hij te kritische vragen krijgt. In ieder geval te veel kritische vragen krijgt. Dan voelt hij zich heel snel aangevallen. Dat zal hij toch ook in de komende periode niet moeten laten merken. Ook, want er komen nog steeds coronadebatten aan. Ook als het kabinet demissionair is. En dan moet hij nog steeds gewoon wel die Kamer blijft betrekken in het hele proces. En hij moet dan niet denken, ik ben daar toch demissionair. Ik rond het wel even af. En
van mij komen ze niet meer af, ben al weg.
Precies, want dus. Dan hij loopt dus nog wel een risico. Ja.
Ja, ik hoor ook in de wandelgangen dat er zorgen zijn over hem, over zijn positie. En of hij uiteindelijk wel kan aanblijven of wel door kan. Of dat er misschien nog een shuffle zou moeten plaatsvinden. Met
in de laatste twee maanden van deze regering.
Het is mij niet duidelijk of ze dan, na de verkiezingen of voor de nieuwe regering of voor die tijd al. Maar ja, hij kan natuurlijk uiteindelijk dus wel weggestuurd worden. Ook in het demissionaire kabinet.
Het zou wel een Trumpje zijn, hè? Dat dus, je in de laatste twee weken voor je vervanging toch nog even wordt weggestuurd.
Ja, en hij is gewoon niet heel populair in de Tweede Kamer. En eigenlijk staat er volgens mij al een opvolger klaar. Want Ernst Kuipers, die heeft al eerder aangegeven. Hè? Ik wil wel minister worden. Dat is wel een baan die ik zou zien zitten. Hè, van
maar heb je ooit gezien dat iemand die zo openlijk solliciteert ook daadwerkelijk minister wordt?
Nou, ik denk wel dat dit een historische crisis is. Ja. Waarin je idealiter een minister hebt die A, vakkennis heeft. Een soort van zo'n crisiskabinet. Een minister die de sector goed kent en die steun heeft in de sector. En dat is nou net volgens mij het zwakke punt van minister De Jonge. Maar goed, ik wil hem niet wegsturen. Maar ik wil alleen maar aangeven dat dat spel nog niet uitgespeeld is.
Hoe groot acht je de kans dat als deze coalitie doorgaat, hè, want daar wordt wel eens over gezegd dat
qua peiling kan het op dat moment.
Ja, precies. Dat we gewoon dezelfde coalitie straks weer hebben. Dat Hugo De Jonge dan weer op de post CWS zit?
Nou, ik denk sowieso deze coalitie. Het is wel lastig omdat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zijn huid heel duur verkoopt. Hè?
Ja, die wil allerlei aanpassingen. Ja.
Ik wil veel meer geld voor onderwijs, zorg. Die heeft een heel duur verkiezingsprogramma waarvan ik me afvraag. Hè, wat kan de VVD daarin meegaan? Dus dat is nog niet zeker. En dan ja, Hugo de Jonge. Nou, wat ik hoor in de wandelgangen, zou die wel eens vervangen kunnen worden. Of misschien minister van Onderwijs. Want hij is natuurlijk leraar geweest.
En daar heeft hij dan inhoudelijk wel verstand van?
Daar heeft hij wel verstand van.
Dat is ook een risico hoor, ministers die weten waar ze het over hebben.
Arie Slob. Nou, als de ChristenUnie nu niet meer meedoet, heb je Arie Slob ook niet meer nodig. Dan heb je een nieuwe minister van Onderwijs nodig. Nou, dan zou ik zeggen...
Hugo de Jonge. Wie weet wat er allemaal kan
zomaar
gebeuren.
Zomaar voorspelling.
Ja, sowieso. Het kan nog alle kanten op gaan. Hè, want als straks met Ploemen de PvdA heel groot wordt... en GroenLinks ook in de regering komt... dan wordt alles natuurlijk anders.
Nou ja, voorlopig is op links... Hè, je ziet een enorme versnippering in de Tweede Kamer. Met een record aantal partijen die meedoen met verkiezingen. Ja. Maar ik zie nog geen meerderheid op links.
Is er nog enige kans dat ook Rutte zal zeggen... ik heb er nog over nagedacht, ik kan geen lijsttrekker meer zijn... dat Wopke Hoekstra... zegt, nou, nee. Ik heb erover nagedacht, maar ook ik ben toch niet de gedroomde opvolger van mezelf.
Dat gaat gewoon van Teflon Rutte afglijden in de campagne straks. En dat gaat hij niet doen. En Hoekstra ook niet.
Nee.
Moet je het hoogste offer gebracht op het ogenblik.
Ja, ja.
En dat blijft zo.
Ja. Overigens nog één ding over de PvdA trouwens. Dat schiet me nog even te binnen. Want ik zat gisteravond op tv te kijken en toen zag ik Jinek. En dat is toch de op één na best bekeken talkshow van Nederland. Of de best bekeken soms. En daar zaten dan drie prominente Partij van de Arbeiders. Gerdy Verbeet, Hans Spekman en Ronald Plasterk. En volgens mij weet toch iedereen in de politiek... dat als je je partij verder wil brengen... dat je dan niet 2 maanden voor de verkiezingen... de vuile was buiten moet hangen. Toch?
En geen lijsttrekkersverkiezingen. Zoals de vorige keer met Samson en Asscher.
Nou, dat je dan wisselende mening hebt... over wie dan de leiding moet nemen, dat kan toch. Alleen ze gingen allemaal de vuile was buiten hangen met... ja, hoe dit gelopen is toch niet helemaal goed. En waarom moet je voor een congres gestemd hebben... op een motie over een motie van... over de toekomst van Asscher. Ook... Ariep gisterenmiddag in de wandelgangen zei ook tegen alle landelijke media... dat ze vond dat de PvdA'ers wat beter op elkaar moeten letten. Hè? Dat ze wat beter op elkaar moeten zorgen.
Ja, ik vond dat ook niet slim. Het was emotioneel, maar niet slim.
Nee, maar dat is toch gek? Waarom?
Knap geproduceerd. Van de redactie van Jinek dan.
Waarom hangen ze zo de vuile was buiten? Want dat, je voelt toch aankomen...
Het is een hele open partij. De Partij van de Arbeid.
Ja, maar het is niet slim.
Authentiek. Dat is ook heel erg in de mode. Authentieke politiek.
Maar rollenbollet over straat is niet authentiek, toch?
De grootste partij in de peiling is toch de VVD? Is volgens mij heel goed geresearched allemaal.
Je hebt helemaal gelijk. En natuurlijk ook...
ze authentiek moeten doen.
VVD heeft zoveel regie, hè? Dankzij ook de Rutte-doctrine. En vooral weinig informatie sturen naar de Kamer en de pers. Maar goed, daar komt naar vandaag verandering in. Misschien krijgen we...
Vanaf het einde van de Rutte-doctrine beloofd.
Meer informatie van het kabinet.
Ja, dat kan best een verkiezingsdingetje worden. Meer openheid... dat kan in debatten, als ze goed geproduceerd zijn... nog wel een aardige stelling worden.
Transparantie van overheidsdocumenten. Dat zou echt fantastisch zijn.
Voor de burger.
En
voor de Kamerleden.
Kamer, voor de pers, voor de burger. Uiteindelijk voor de burger.
Maar vindt Truus uit Delft dit ook belangrijk?
Nou ja, wel als zij wordt nagejaagd... omdat ze zou hebben gefraudeerd.
Ja,
omdat ze een bijstandsuitkering heeft... en de moeder boodschappen doet... en dan 7000 euro moet terugbetalen.
Excuus trouwens aan alle truzen uit Delft.
Uit Delft, ja. Ja. Er was ook van de week nog een debat over, hè? Over de wet open overheid. Daar hebben we het niet eens over gehad vandaag. Gaan we het ook niet doen deze
podcast, denk ik.
Misschien
nog een ombudsman, hè, voor journalisten. Ja. Dat is het idee. Een initiatiefwetsvoorstel, D66, GroenLinks. En dan als wij dan inderdaad die informatie niet krijgen... kunnen we naar de ombudsman gaan en zeggen... het kabinet...
Frustreert
ons werk en de democratie. Ja.
Hadden u het trouwens gezien dat tot ver over de landsgrenzen... de aangekondigde val van onze regering nieuws is? Niet eens gebeurd nog.
Zeker, ik werd gebeld door Reuters. Wat is er aan de hand? En Rutte, dat is natuurlijk, wordt gezien als een van de meest stabiele leiders van Europa... al 10 jaar lang, ongeveer naast Angela Merkel... wat is daar aan de hand? Het is coronacrisis. Hoe kan die man aftreden?
En Reuters, even nog te benoemen, is een persbureau. Hè? Dus dat soort ANP, maar dan in de rest van de wereld.
Ja, dus ik heb even wat verteld over de context. Vervolgens stond het op alle websites in de wereld. Daar stond mijn naam vermeld als political analyst.
Kijk aan.
Er was grote verbazing over. En ook, wat zij natuurlijk het beeld hebben... jullie zijn toch een soort van tax paradise?
Ja, een belastingparadijs. Nee, dat zijn wij niet. Er is een motie aangenomen, wij zijn dat niet.
Ja, wij vinden dat we dat niet zijn. Maar de rest van de wereld vindt dat wel. Dat je via Nederland geld kunt doorsluizen naar andere belastingparadijzen. En hoe kan dat nou dat dan... Rutte wordt beschuldigd dat hij zijn eigen burgers... beschuldigd van fraude en de Belastingdienst op afstuurt. Hoe kan dat nou in een belastingparadijs? Voor een paar miljoen euro. Dat je dan je eigen burgers strenger beoordeelt of aanpakt, harder aanpakt dan de rijken der aarde en de multinationals. Nou, daar waren wat vragen over. Ja, ik kan het ook niet echt uitleggen
aan.
Maar ik vond het wel een interessant perspectief op inderdaad, de paradox.
En Sofie, wat mij ook opviel, is dat in een aantal artikelen die ik las in buitenlandse media, is dat het racisme aspect van dit dossier, dat in buitenlandse media veel prominenter genoemd wordt dan wanneer we in Nederland over de toeslagaffaire praten. Het feit dat bijna alle mensen die het slachtoffer zijn geworden van die keiharde fraudeaanpak, dat mensen zijn met of een dubbele nationaliteit of in ieder geval niet-Nederlands achtergrond. Dat wordt daar veel meer benoemd dan bij ons. Eigenlijk zijn we dat alweer een beetje, dan vergeten niet, maar daar gaat het hier niet over. Ja. Terwijl dat is natuurlijk wel, als je het over nadenkt, een heel belangrijk aspect.
Ja. Ja, en volgens mij zijn er ook nog heel veel dingen niet duidelijk en niet opgelost. Ook in het rapport niet, hè, van de commissie Van Dam.
Ja.
Van wat daar nou precies gebeurt met die zwarte lijsten.
Die commissie had niet de opdracht om racisme te onderzoeken.
Nee.
Dus daar kan nog een
dit was een ondervragingscommissie. Het kan nog wel echt een parlementaire enquête worden. Ik zou ook me voorstellen dat dat gaat gebeuren. Zeker als de regering het zo heftig vindt dat ze hierover vallen. Dan wil je waarschijnlijk nog veel dieper weten wat er gebeurde. Ook omdat er allerlei documenten voor die commissie nog weer achtergehouden werden. Of zo lang mogelijk tegen de borst gehouden.
En er zijn ook wat aangiftes gedaan tegen bewindspersonen deze week. En dat betekent dat het Openbaar Ministerie natuurlijk ook aan zet is. En die zullen ook dit... Want het zou in theorie een strafbaar feit kunnen zijn.
Ja, maar goed, eigenlijk is dat dus Van Huffelen, de toen nieuwe staatssecretaris voor toeslagen, heeft inderdaad gezegd tegen van het OM moet kijken naar ambtenaren, belastingdienst. Dat is eigenlijk van tafel geveegd vorige week. OM zei, ja, we kunnen die mensen niet vervolgen, nee, die ambtenaren. Want het gaat om de politiek. Ja, zijn politieke
die ambtenaren doen netjes
geweest
wat de wet van ze vraagt. Ja, dat is
ja, en ook
wet
de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft natuurlijk ook die fraudejacht.
Ja, maar daarom is er nu dus aangifte tegen die bewindspersonen gedaan. Of dat kansrijk is, weet ik niet. Ik ben geen strafrechtjurist.
Ja, tegen bewindspersonen. Ja. Dit krijgt dus nu een staartje, inderdaad. Ja. Want dus dat verhaal is nog niet opgelost. Maar de val van het kabinet kan ook natuurlijk, waar we nu op wachten, kan ook een gevolg zijn van dat het eigenlijk niet, dat ze er bij het OM niet helemaal uitkwamen.
Nee.
En dat uiteindelijk je geen individuele ambtenaren lijkt te kunnen vervolgen.
Maar dan krijg je misschien dadelijk een vervolging. Even heel hypothetisch, maar een vervolging van. Van een premier?
Ja.
Dat zou dus in theorie kunnen.
Ja, dat gebeurt in Israël op het ogenblik ook.
Ja, nog een reden om door te gaan met het volgende kabinet Rutte 4 natuurlijk. Ben je dan eigenlijk onschendbaar?
Nee, dat hebben wij niet.
Niet in Nederland?
Volgens mij niet.
Okay,
nou, ook ik ben geen jurist. Maar
we hebben een jurist nodig in de podcast.
Voor mij ben je in Nederland niet onschendbaar. Volgens mij is in Nederland niemand onschendbaar, toch?
Je kan in de Tweede Kamer zeggen wat je wil.
Dat is waar, ja. Maar als je
daarbuiten niet, maar
op verkiezingsavonden toch minder gaat zeggen, dan ben je wel in één keer.
Ja, precies. Ja, maar in de Kamer ben je volgens mij veilig.
Over juridische zaken gesproken. Ik hoor ook dat er nog heel grote dossiers aan kunnen komen als het gaat om de rol van de rechters, de Raad van State, die eigenlijk te veel hebben geleund of geluisterd naar de politiek of de ambtenarij. En ervan uitgingen dat allemaal wel goed zou zitten. Die geen onafhankelijk oordeel hebben geveld. Ik denk dat er nog wel een commissie aankomt die dan over de afgelopen 10 jaar zal moeten gaan onderzoeken wat er allemaal, wat voor een uitspraak er allemaal.
Oh, maar dat heeft de Raad van State over zichzelf al aangekondigd. Wij gaan onze eigen uitspraken onderzoeken.
Wordt wel ingewikkeld, hè? Kijk,
dat wordt een hele grote affaire, want er kan nog veel meer boven tafel komen.
Wat ik daar vooral heel schokkend aan vind, is dat de rechter zegt, in principe geloven wij de overheid. Dat zat in het interview in Trouw, volgens mij, afgelopen weekend.
Exact.
En als de rechter zegt, wij gaan ervan uit dat de ene partij in principe gelijk heeft, dan moet de andere vanaf uit een achterstandspositie zijn positie gaan verdedigen. Dat is niet een onafhankelijke rechter daarmee. Dat is echt een probleem.
Ja. Nou ja, maar aan de andere kant, kijk, ik denk dat we wel, en nou wordt het heel diep graven, maar het is natuurlijk wel zo dat de Tweede Kamer is de wetgever. En als de Tweede Kamer in een wet opneemt dat het zus en zo geregeld moet zijn,
dat
een rechter dan zegt, ja, u heeft volgens de wet gehandeld.
Als de baas van de afdeling bestuursrechtspraak in een interview zegt, wij gingen er altijd vanuit dat de overheid in een rechtszaak in principe gelijk heeft,
Want zo dat werkt het bestuursrecht.
Dat is gek.
Dat is geen onafhankelijke rechtspraak.
Daar ben ik het met je eens, dat is gek. Alleen het ding is wat nu ook... Dat is echt wel ook tricky, hè, wat de commissie heeft geoordeeld natuurlijk. Wat, dat de rechtspraak hier ook een rol in heeft gespeeld. Kijk, een rechter is in principe alleen maar voor om iets te toetsen aan de wet.
Ja, ja.
En niet om daar allerlei eigen interpretaties en waardeoordelen aan te hangen. En wat je nu wel krijgt, is dat straks nu een soort gekeken wordt naar de rechtspraak om te zeggen... Ja, als de Tweede Kamer dus een wet heeft aangenomen die te hard is... dan moet de rechter maar zeggen, ja, dat is te hard.
Maar het gaat ook om de interpretatie van de wet, hè? Ja, en het recht van de burger. Maar goed.
Ah, fijn. Dit gaan we ook natuurlijk in deze podcast niet oplossen.
Maar we zijn zeker niet even benoemd hebben. Lang niet klaar mee.
Nee.
Maar vanmiddag wordt het een leuke dag.
Ja, jullie zijn nu in Amsterdam. Ik neem aan dat jullie zo in de auto stappen die kant op.
Zeker.
Ja, we moeten weg. Maar ik wil eigenlijk ook naar Den Haag. Maar ik moet ook nog hier in allerlei uitzendingen dingen roepen.
Dus, je moet bij Wilfred Gené aan tafel.
Ja, dus okay. Ja, dit is een historische dag in Den Haag en ik ben er niet bij. Huil.
Nou, dan moet je er maar even met je chef over vechten dan. Thomas, Sophie, dankjewel. En dank voor het luisteren. En dank voor jullie mailtjes. Mail ze naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Abonneer op deze podcast, heel simpel. Pak je podcast-app er even bij, zoek Nieuwsroom Den Haag. En de show notes, die moet ik ook altijd nog even noemen. bnr.nl/nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.